Gemeente, laten we deze dienst met elkaar beginnen door te zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Het schriftgedeelte van deze morgen kunt u vinden in Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Maar eerst wordt u de 10 geboden voorgelezen en in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 119, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan de uitersten der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
We gaan met elkaar zingen. Psalm 34, vers 2 en 3. Komt, maakt God met mij groot. En vers 3, zij sloegen het oog op God. En ondertussen zal in uw midden gecollecteerd worden. De uitgangscollecte vandaag is voor de Emerituskas. Gemeente, we willen uw aandacht vragen voor Handelingen 1, vers 14. We lezen daar Gods woord in onze tekst voor deze dienst. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Het thema van de preek is het gemeenschappelijke gebed om de Heilige Geest. We letten op drie gedachten. Allereerst, smekend bidden om de Heilige Geest. Ten tweede, volhardend bidden om de Heilige Geest. En ten derde, eendrachtig bidden om de Heilige Geest. Dus smekend bidden, volhardend bidden en eendrachtig bidden om de Heilige Geest. Ons eerste punt, smekend bidden om de Heilige Geest. Gemeente, de Hemelvaartsdag ligt weer achter ons. Heel veel gaat erom in de harten van de jongeren, de discipelen van de Heer Jezus. Dat kunt u wel begrijpen. Wat is er veel gebeurd? Wat hebben ze veel gezien en gehoord? Onuitsprekelijke dingen. En dan vertelt de evangelist Lucas ons. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Zo besluit Lucas zijn evangelie in hoofdstuk 24, vers 52 en 53. Vandaag komt het woord van de Heere tot ons uit Handelingen 1. En dan lezen we dat ze tegelijk eendrachtig volhardende zijn in het bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. Dat gaat blijkbaar samen. Het een sluit het andere niet uit. Eén dankende en lovende kerk is tegelijkertijd een biddende, een smekende, een afhankelijke en ootmoedige kerk. En alles is vrucht van hem, die zit aan de rechterhand van zijn Vader in de hemelen, die gaven uitdeelt. En deze van zichzelf biddeloze en dankeloze mensen opnieuw leert bidden, danken en smeken. Hij geeft hen dat ze mogen volharden in bidden en smeken. De oudste broeder in de hemel, die geeft dat deze broeders en zusters daar in die opperzaal in Jeruzalem eendrachtig bij elkaar zijn in bidden en smeken om de komst van de Pinkstergeest. Er is dus grote blijdschap in de harten van de discipelen. U weet waarom. Hun meester is opgevaren naar de hemel. En zij mogen delen in de vruchten van zijn hemelvaart. Dat mogen ze weten voor eigen hart en leven. Zij mogen weten dat hun meester aan de rechterhand van zijn Vader is in de hemel, hen ten goede. Hij heeft hen beloofd, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Zo staat dat in Johannes 4, vers 16. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En daar mogen ze troost uitputten. Daar hebben ze houvast aan, dat geloven ze. Dat is hun sterkte en hun troost. Hun meester heeft hen beloofd dat hij, al is hij dan straks in zijn menselijke natuur niet meer bij hen, met zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van hen wijken zal. En daarom die vreugde in hun hart. Zo komen ze met blijdschap en vreugde, God dankend en lovend in Jeruzalem. Ze doen precies wat hun meester heeft gezegd. Ze moeten naar Jeruzalem gaan. Dat heeft hij vlak voor zijn hemelvaart hen nog op het hart gebonden. Het is ons zojuist voorgelezen uit de versen 4 en 5. Daar in Jeruzalem moeten ze de belofte van de Vader verwachten. Hij heeft hen immers de Heilige Geest beloofd. Ze zullen met zijn geest worden gedoopt, niet lang na deze dagen. En daarom zijn ze nu in Jeruzalem, in de opperzaal, vlak bij de tempel. U weet wel, de zaal waar ze zo vaak met de meester zijn geweest, De zaal waar ze in die bewuste nacht waarin hij verraden werd voor de laatste keer met hem het Pascha hebben gegeten, waarin hij met hen gesproken heeft, waar hij hen zoveel onderwijs gegeven heeft. Daar hebben ze samen de lofzang gezongen, een zaal met veel herinneringen. Deze allen, zo begint onze tekst, hun namen worden in vers 13 genoemd. Tel eens mee, jongens en meisjes, om hoeveel discipelen gaat het? Als je goed telt, gaat het om 11 discipelen. Zij komen daar samen in de opperzaal vlak bij de tempel. Er wordt ook gezegd dat de vrouwen erbij zijn en Maria, de moeder van Jezus en zijn broederen. En in vers 15 leest u dat er langzaam maar zeker een groep, een gemeente is gevormd van ongeveer 120 mensen. We letten eerst even op die vrouwen. De vrouwen, staat er heel nadrukkelijk. Johanna is er, Salome en Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jezus, wordt apart vermeld. Lucas doet dit met een bedoeling. De Heilige Geest luistert hem in als zij de handelingen van de apostel schrijft. Lucas, schrijf dat erbij. De vrouwen zijn er ook bij. En Maria. Het gaat niet alleen om de discipelen van Jezus. Zij staan al zoveel in de belangstelling. Ook de vrouwen en de meisjes horen erbij. De Heer werkt ook in hen zijn genade. Ook al kunnen ze dan geen ambtsdrager worden. En al kunnen ze de preekstoel niet op. God verheerlijkt zijn genade ook in de harten van vrouwen en meisjes. Deze gemeente in Jeruzalem is zo gelukkig, want deze vrouwen mogen het ambt aller gelovigen bekleden. Ze zijn Christus salving deelachtig. De Heer heeft de onberouwelijke keuze aan Rut in hun hart gelegd. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God, zo staat er in Rut 1 vers 16. Wat een bemoediging vandaag voor onze vrouwen en meisjes. Ze worden apart vermeld. De 11 discipelen worden met name genoemd, maar de vrouwen horen er ook bij. Deze kleine christelijke gemeente van ongeveer 120 mensen is bij elkaar om te bidden om de komst van de Pinkstergeest, de beloofde trooster. Want bij alle vreugde en blijdschap waar ik het zojuist over heb gehad, is er in hun hart ook nog een gemis. En dat kunnen die 120 zelf niet zo onder woorden brengen wat dat is. Dat hoeft ook niet. Maar het is er wel. Het is een door Gods geest gewerkt gemis. Omdat het al door de Pinkstergeest gewerkt is, daarom is het een levend gemis. Zet eens een streepje onder het woordje levend. Want een levend gemis vraagt naar de Here en zijn sterkte. Een levend gemis ziet helbegerig uit naar de vervulling van dat gemis. Een levend gemis komt altijd op vanuit de diepte. Een levend gemis gaat samen met een verbroken hart en een door schuldbesef getroffen en verslagen geest. Een levend gemis kunt u hieraan herkennen, dat het honger en dorst naar Christus. Geef mij Christus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Een levend gemis hongert naar de gerechtigheid van Christus. Een levend gemis is vrucht van de bediening van Christus. Een levend gemis is vrucht van de bediening van de geest van Christus. Gemeente, kent u, ken jij dat? Leg er je hart eens naast. Deze 120 mensen weten wat een levend gemis is. Ze zijn in verwachting. Ze zijn uitziend, hopend, biddend en smekend bij elkaar. Het is advent voor hen, Pinksteradvent. De Heer heeft hen immers de Heilige Geest beloofd. Als iets wat heel veel waarde voor je heeft aan je beloofd wordt, dan zie je er toch naar uit dat je het ontvangen mag. Hun meester is heen gegaan. Hij is een grote voorbidder in de hemel. Maar zij missen nog een voorbidder in hun hart. Ze kennen hem in die zin nog niet. Ze kennen de Heilige Geest wel in zijn zaligmakende werk. Maar ze kennen hem nog niet als persoon. En een lieve meester heeft van hem gezegd, die zal u alles leren. Dat staat in Johannes 14, vers 26. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Johannes 16, vers 14. Door die geest zullen ze worden bediend vanuit zijn nooit te ledige volheid. En daarom zijn ze biddend, smekend bij elkaar. En smeken doe je niet met droge ogen. Smekend bidden betekent, er is nood. Als je smekend bidt, kom je op je knieën. Dan roep je vanuit de diepte. Dan ben je arm in jezelf. Dan ben je klein voor God. Dan besef je ook dat je het niet hebt verdiend, dat de Heere naar je omziet. Maar toch kun je het niet nalaten om je bedelhand uit te strekken naar wat je beloofd is. Gemeente, ik wenste wel dat er heel veel van zulke mensen vandaag in de kerk zijn, zo toelevend naar de Pinksterdag. Hoe zitten wij vandaag bij elkaar? Hoe gaan wij straks naar huis? Hoe leven we naar de Pinksterdagen toe? Zoeken we elkaar op? Scherpen we elkaar op om te bidden en te smeken of de Heere de hemel zou willen scheuren en dat hij neerdaalt en dat de bergen van voor zijn aangezicht mogen weggaan, zodat zijn geest dode zondaarsharten levend maakt, maar ook dat zijn kinderen met die milde regen van de Pinkstergeest verkwikt worden, dat ze leeg gemaakt worden en vervuld worden met de liefde, de genade en de geest van Christus. Zijn we daarmee bezig? Zijn we daar verlegen om? Want de komst van de Heilige Geest is zo nodig. Het is zo noodzakelijk in uw en mijn leven. Dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Heer Jezus zelf. We moeten opnieuw geboren worden, wederom geboren worden. We moeten met water en geest van boven geboren worden. Er moet een wonder van God in ons leven gebeuren, wat de Heer in het ogenblik van zijn welbehagen in ons en zonder ons door de Pinkstergeest werkt. De noodzaak van die nieuwe geboorte, die levendmaking, die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden, waarin we alle van nature ons bevinden, dat moet op ons hart worden gebonden. En als dat vandaag gebeurt, dan drijft u dat uit tot de Heere. Heere, ik moet bekeerd worden. Ik moet van dood levend gemaakt worden. Ik heb een nieuw hartje nodig. Ik kan het niet missen. En als u of jij dat doorleeft, als die nood op uw hart gebonden wordt, dan verstaat u iets van dat smekend bidden van deze 120 mensen. Gemeente, waarom bent u mogelijk nog onbekeerd? Waarom hebben jullie nog geen nieuw hartje, jongens en meisje? Waarom hebben jullie de Heere nog niet lief? Waarom worden er zo weinig mensen bekeerd? Waarom gaat er zo weinig uit van Gods volk? U gelooft toch wel, als er meer dit smekend bidden om de Heilige Geest zou zijn, dan zou de Heere zich toch niet onbetuigd laten? De Heere wil erom gebeden zijn. Dat blijkt over 10 dagen. Dan stort Hij met Pinksteren zijn geest uit in Jeruzalem. Hij is een hoorder en verhoorder van het gebed. En op het gebed doet Hij grote wonderen. Als er meer dit smekend bidden zou zijn, alleen, in het verborgene, of samen, dan zag het er heel anders uit in de gemeente. dan zag het er ook heel anders uit in uw en mijn leven. Dan krijgt u een andere levensgang. Dan wordt uw hart bekeerd en uw wil omgebogen tot alles wat God wil. Dan wordt uw leven vernieuwd. Dan mogen Gods kinderen leesbare brieven zijn van hun meester. Dan mogen ze naar hem gaan ruiken. Dan hebben ze geen stof meer tot klagen. Dan is het niet meer arm en geesteloos en dor in hun zielenleven. Als er meer dit smekend bidden is, dan laat de Heere zich zeker niet onbetuigd. Dan komen jongens en meisjes tot bekering. En dan mogen jonge mensen de hartelijke keus doen van Mozes. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen van de zonde en van de wereld. Smekend bidden, ja, wat is dat nodig? De krachtige doorwerking van de Pinkstergeest, zodat uw hart vernieuwd wordt, dat u leert buigen voor God en dat u mag ervaren dat God goed is voor een slecht mens. Dat is ook nodig in het leven van alle die in beginsel de Heere mogen liefhebben. Wat staan we dan schuldig? Moeten we ons niet diep schamen? Wat komt er van u en mijn bidden terecht, zodat de Pinkstergeest zondag en maandag volgende week uw weeklacht en geschrei veranderen zal in een blijderij? Is deze gemeente uit Handelingen 1 geen beschamend voorbeeld voor ons? Zijn er nog in de gemeente die werkzaam zijn aan de troon van Gods genade? Zijn er nog gebedsworstelingen? Is de nood u opgelegd? Is er bij u dat biddend smeken, dat heilbegeerig uitzien om de komst en de werking van de Pinkstergeest? Ja maar, zegt u, het doet net alsof dat in het vermogen van de mens ligt. En alsof wij zomaar even kunnen bidden, zoals God het van ons vraagt. U doet net of dat een vrucht is die groeit op de akker van ons hart. Een mens kan toch niet bidden van zichzelf? U hebt zojuist gezegd, het is een vrucht van de Pinkstergeest. Een mens ligt toch dood in zonde en misdaden? Ja, zo proberen we onszelf te verontschuldigen. Zo proberen we ons weer weg te schuilen achter onze onmacht. Gemeente, ik hoop dat u na deze preek eens uitgepraat raakt. En dat je met de schuldbrief naar huis gaat. Dat je als schuldenaar thuis komt. En dat de nood van uw onherboren ziel op uw hart gebonden wordt. En ook de nood van de tijd waarin we leven, waarin het werk van Gods geest toch zo weinig gezien wordt. Ik hoop dat dat uw nood wordt, want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En dat gaan we ook met elkaar zingen uit Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat daar verder volgt. gaan we verder met ons tweede punt. Dat gaat over volhardend bidden om de Heilige Geest. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Als u er nu ook maar bij bent, en jullie, jongens, meisjes, kinderen, dan hoef je naam hier niet te staan hoor, maar als de Heere dan maar van je weet. Zoek deze week nog eens extra je kamer op en buig je knieën. En als je dan nog moet zeggen, het is nog geen nood. Vraag maar of de Heere de nood op je hart wil binden. O God, laat het me zien. Het moet alleen van uw kant komen. Het kan alleen maar van uw kant komen. Daar ligt ook de ruimte. Want als er van mij vandaag iets moest komen, ja, dan kan het niet meer. Ik zit vol met boze geesten en ik zoek de dingen die van deze wereld zijn. Ik zit vol met zonde. Maar wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Deze 120 zijn volhardend in het bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. Dat betekent dus dat er in deze gemeente van 120 personen een levend gemis is, maar ook een levende behoefte aan de rijke bediening van de Heilige Geest. Ze kunnen niet zonder hem. Ze kunnen de Heere niet loslaten. Ze zijn net als Jacob, jongens en meisjes, die zei, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ze zijn volhardend. Nee, het is geen opwelling. In de Bijbel wordt gesproken over een vroeg opkomende dauw, een morgenwolk. Als de zon gaat schijnen, verdwijnt die weer. Maar dat is het hier niet. Dit is volhardend bidden. Het is een onafgebroken werkzaam zijn van 120 zielen. Net zo lang tot de belofte is vervuld. Net zo lang totdat ze de beloofde zaak hebben ontvangen. Ik heb in de eerste gedachte al gezegd, het is nood. Vroeger zeiden ze dan wel eens in de preek, gemeente, zet je klomp maar tussen de deur, je schoen. Daarmee werd dan bedoeld, houd maar aan, grijp maar moed. Ze zijn volhardend, ze blijven bedelen. Ze blijven aanhouden, ook al beseffen ze het en doorleven ze het, we hebben het niet verdiend. We hebben het verzondigd, het is alleen genade als God naar ons omziet. Het is alleen genade als Hij zijn belofte vervult. Maar Heere, U hebt het beloofd en wat U belooft, dat doet U. U bent een waarmaker van uw woord. Zo zijn ze heilig werkzaam met de belofte. Wat zijn ze gelukkig. Wat zijn ze rijk. Ondanks dat het gemis in hun ziel nog niet is vervuld. Toch zijn zij rijk. Zij zijn rijk in hun armoede. Begrijpt u dat? Ze zijn rijk in hun gemis. Waarom? Omdat ze een aangebonden leven beoefenen aan de troon van Gods genade, omdat ze heilig werkzaam zijn met de beloofde zaak. Want de belofte van hun meester maakt hen werkzaam aan de voeten van de Heere. Nee, dit zijn geen mensen die jarenlang in hun gemis kunnen lopen, of met een belofte over de aarde gaan, zonder dat je merkt dat ze ermee bezig zijn. Ja, die mensen zijn er in de praktijk van het leven ook. Die maken van hun gemis of van een belofte die ze hebben gekregen een rustgrond. Dan is het geen levend gemis. Ze kunnen daarmee leven. Ze zijn er niet werkzaam mee aan de troon van Gods genade. Het drijft niet uit tot de Heere. Ze kunnen er oud mee worden. Ze zijn er zelf nooit meer ondersteboven geraakt. Ze kunnen zichzelf in het leven houden. Waarom? Het is geen nood in het leven. En omdat ten diepste de beloofde zaak helaas geen echte waarde voor hen heeft. U moet een klein kind maar eens iets heel moois beloven, wat het heel graag hebben wil. Dan begint het te zeuren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te vragen. En het blijft er net zo lang om vragen, totdat het het beloofde ontvangt. Zo is het toch, jongens en meisjes? Je kunt een kind ook iets beloven waar het geen waarde in ziet. En van dat kind zul je geen last hebben. Verstaat u het? Gemeente, wij kunnen praten, redeneren, theologiseren over grote zaken. En u kunt precies weten hoe God een mens bekeert. Daar kunnen we uren over praten. Maar als de komst van de Pinkstergeest echte waarde voor mij en u gaat krijgen, dan houdt het met al je gepraat en geredeneer op. Dan kom je in de eenzaamheid aan de voeten van de Here terecht. Daar ga je hem smeken, volhardend smeken en bidden om de Heilige Geest. Dan heb je zelf niets meer in te brengen. Dan legt de Here zijn hand op je mond. Dan moet je naar recht verloren gaan. Dan kom je als een verlorene aan zijn voeten terecht. Hij kan je naar recht voorbij gaan. Je moet hem vrijlaten, maar je kunt en wilt hem niet meer loslaten. We hebben aan het begin van de dienst samen gezongen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Was dat nu een psalm die weerklank vindt in uw hart? Daar hebt u nu dat werkzaam zijn met de belofte. Gemeente, wij zijn soms zo lijdelijk. Wij kunnen soms zo'n afwachtende houding innemen. En daar is onze doodstaat in getekend. We zijn zo lui. Ja, ook Gods kinderen. Maar straks gaan we ook iets anders zingen. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zo toelevend naar de Pinksterzondag moet je niet met je armen over elkaar gaan zitten, maar je handen vouwen en je knieën buigen. De Heere verwachten, hopend op zijn woord. Het geloof richt zich op het woord, op de God van het woord. En het geloof richt zich op de belover, want in hem ligt uw en mijn verwachting. In hem ligt uw leven. In hem ligt uw troost. In hem ligt nu alles. Alles wat u nodig hebt voor uw zaligheid. In hem ligt de vastheid. In hem ligt de zekerheid van het geloof. In hem ligt ook de zekerheid van de beloofde zaak. Deze 120 mensen, ze zien op hem in al hun gemis. In al hun bidden en smeken, hun verwachting, zien ze op Jezus en ze schuilen bij hem. Ze vertrouwen zich helemaal aan hem toe. En in het geloof is geen twijfel. Als ze op hem zien door het geloof, dan is er dat volhardende bidden en smeken. Dus dat volhardend bidden is een vrucht van het werkzaam zijn met de belofte. En dat werkzaam zijn met de belofte, dat is weer vrucht van het gelovig zien op de belover. Met andere woorden, het komt alles bij hem vandaan. Er is niets van de mens bij. Het is alles zijn werk. En deze 120 mensen zijn er niet beschaamd mee uitgekomen. De Heere is een hoorder en verhoorder van het gebed. Want op de Pinksterfeest stort God mild en overvloedig zijn geest uit. Smekend bidden, volhardend bidden. Ja, hoe ligt dat nu bij ons? Catechizanten, jongelui, weet je wat van ons geldt? Ja, wij volharden liever in de zonde erg, hè? Dat we tegen elkaar moeten zeggen, wij volharden liever in de zonde. En we drinken de zonde en alles wat de wereld ons aanbiedt in als water. Daar proberen we ons mee in leven te houden. Wees gewaarschuwd, daar komen we mee om. Je komt er eeuwig teleurgesteld mee uit. Want de wereld die gaat echt voorbij. Met al zijn moois en al zijn heerlijkheid en begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. En dit is de wil van God, dat u zich bekeert en dat jij vandaag aan zijn voeten komt en hem smeekt om zijn genade, om dan ook te ervaren dat hij doet wat hij belooft. Weet je, wij volharden liever in het uitblussen van de Heilige Geest. Wij volharden liever in het bedroeven van de Heilige Geest. Wij volharden liever in het tegenstaan van de Heilige Geest. Door onbekeerd te blijven, door zomaar door te leven van de ene dag in de andere, van de ene week in de andere. En voordat u het weet, staat u aan de poorten van de eeuwigheid. Psalm 90, vers 10, die schrijft het ons, wij vliegen daarheen. En wat ben u en jij dan arm, wat ben je dan leeg, wat ben je dan onvruchtbaar, doods en dor. Daar zijn geen woorden voor. Ik hoop dat de Heer je het vandaag laat zien. De Bijbel zegt, als u zo doorleeft, dan zal het vreselijk zijn. Maar nu wordt u nog gewaarschuwd. Nu klopt de grote behouder van het leven nog op de deur van uw hart. U wordt nog genodigd. En hij heeft beloofd zijn geest te zullen geven aan degene die je met hartelijk zuchten, zonder ophouden, volhardend daarom bidden en daarvoor danken. Bent u niet jaloers op deze 120 mensen, die daar in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren smekend bidden en volhardend bidden om de komst van de Heilige Geest bijeen zijn? Maar ze zijn ook eendrachtig bijeen. Het zingt in hun ziel wat wij als gemeente ook samen gaan zingen. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. En wat daar verder volgt. Het gemeenschappelijke gebed om de Heilige Geest. Smekend bidden, volhardend bidden. En dan nu de derde gedachte. Eendrachtig bidden om de Heilige Geest. Deze alle. De 11 discipelen met de vrouwen. Maria, de moeder van Jezus. Zijn broeders en nog zoveel anderen. Deze 120 mensen bidden eendrachtig. En dat ze zo eendrachtig eensgezind bij elkaar zijn, dat is al het werk van de Heilige Geest. Van die 120 geldt net als van u en van mij, dat we van onszelf ruziemakers zijn. We doen niet liever dan ruzie maken. Dat geldt voor alle 120. Dat geldt voor ons allemaal, wie we ook zijn. Ruzie maken hoef je een mens niet te leren. Dat zit ons in het bloed gebakken. Dat zit in dat dodelijke gif waarmee we allemaal besmet zijn. Ruzie maken. Het is ook een teken van de eindtijd. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf en kittelachtig van gehoor. En breid het maar uit. We zijn op onszelf gericht. Egoïsten. Ja, de krant staat er vol van. Maar laten we maar dicht bij huis blijven. Wat is er ontzettend veel wat bedroeft. Ja, ook in de kerk. Daar waar het niet zo behoort te zijn. Een verdeeld huis. Er zijn verschillende meningen, liggingen, opvattingen, menselijke ideeën. En daar kunnen we druk mee zijn. Zo druk dat we het ene nodigen. De hoofdzaak, de komst en doorwerking van de Pinkstergeest uit het oog verliezen. De discipelen waren trouwens ook niet zulke lievertjes. Dat weten we uit Gods woord. Hoe vaak hebben ze niet ruzie gezocht? De een wilde meer dan de ander zijn en over de andere heersen. Hoe vaak waren ze niet van hun plek? Maar hier is het anders. Hier is er een eendrachtig, eensgezind bidden en smeken. De harten smelten in één. De gemeenschap der heiligen wordt beoefend, omdat ze alle 120, hoofd voor hoofd en hart voor hart, bediend worden uit die oudste broeder in de hemel. En dat is vrucht van de Pinkstergeest. 10 dagen lang, tussen hemelvaart en Pinksteren, wordt Psalm 133 beoefend, wat we straks samen gaan zingen. Eén lichaam zijn ze, met verschillende ledematen. Ze zijn één kudde, bestaande uit verschillende schapen, met een bokkennatuur. Maar allemaal zijn ze met een levende band verbonden aan die ene goede herder die zijn leven gegeven heeft voor deze 120 schapen. 120 verschillende mensen, verschillende karakters, verschillend geleid, verschillend geleerd, verschillend bekeerd, onderscheiden gangen, ja hoe u het ook maar noemen wilt. Maar hier zijn ze. Alle eendrachtig bijeen, omdat ze allemaal delen in dezelfde weldaden, omdat ze allemaal verbonden zijn aan diezelfde weldoener, omdat ze alle 120 hem hartelijk lief hebben. Ze weten allemaal van buigen voor God. Ze weten allemaal van zondaar zijn van God. Ze weten er allemaal van dat Christus ter schriften in hun hart is geopenbaard. En dat ze het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. Maar dat ze hun leven, hun zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken in hem. Die dood geweest is en die eeuwig leeft. Ze zien op de levende koning. Ze schuilen bij hem. Het is allemaal vrucht van de Pinkstergeest die in rijke mate zijn werk doet. Want ze zijn afhankelijk en klein. Wat is dat heerlijk, gemeente. Dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Ze zijn ook allemaal ontdekt aan zichzelf. En dan heb je je handen vol aan jezelf. dan begin je niet om de zonde van de ander breed uit te meten. De echte ontdekking brengt in de diepte, aan de voeten van de Heere, aan de troon van zijn genade, en dan blijf je bij jezelf. Daar heb je je handen vol aan, een leven lang. Dat is een weg van sterven, van ontdekking en van nadere ontdekking. Een weg van afgebroken worden, maar ook een weg van uitgedreven worden naar de bloedfontein die geopend is in Jezus Christus voor uw en mijn zonde, voor jouw zonde en onreinheid. Eendrachtig, het eigen ik moet sterven en dat willen we niet. Daar zijn we vijand van. Dat hoogmoedige bestaan, dat moet er aan. Ook als ambtsdrager. Mijn eigen wil en mijn eigen dunk en mijn eigen zin moet afgebroken worden. Wil Christus gaan verschijnen? Wil de Pinkstergeest die Christus verheerlijkt gaan verschijnen? Dan moet alles van mij gaan verdwijnen. Weet u wie hier niet tegen kan? Wie heeft er nu geknarsetand? Die 120 mensen zitten allemaal met gevouwen handen. En er is er één die met gebalde vuisten zit. Die kan het niet hebben dat die 120 mensen daar bidden en smeken. En dan zo eensgezind. Je raadt het al. Dat is de duivel. Die wil dit niet. Die haat dit. Hij wil maar één ding. Gods kerk verstoren en uitroeien. Gods volk plagen en benauwen. En zijn tactiek is eerst ruzie zoeken in de gemeente. Eerst verdelen. En dan ga ik heersen. Eerst deeltijd zaaien. En dan lag ik in mijn vuistje. Dan kan ik daar een slink mijn gang gaan. En tweedracht en ruzie, dat weet hij beter dan u en ik, die blokkeren het werk van de Heilige Geest. Als er ruzie is, kan de Heilige Geest niet werken. Dan moet de Heere zijn aangezicht verbergen. Zeker ook als er oneenigheid is onder Gods kinderen. Dat deze gemeente zo bij elkaar is, dat kan de duivel niet uitstaan. Want hij kent ook een ander gezegde. Eendracht maakt macht. En als je zo eendrachtig bij elkaar bent in Jezus' naam, dan geeft dat bijzonder veel macht. En dat zal straks blijken op de Pinksterdag. Wat gaat er dan gebeuren? De grote werken van God. En natuurlijk probeert de duivel ook hier in Jeruzalem die eenheid te verstoren. Hij is altijd op de been. Maar het gebed is het machtigste wapen tegen welke vijand dan ook. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broederen, gemeente. Zullen we zo naar huis gaan? We hebben geen enkele reden om triomfantelijk op onze borst te slaan, want we komen er allemaal met schuld onderuit. We moeten ons schamen. Ik hoop dat de Heere met zijn Heilige Geest deze aanklacht op uw hart bindt. Dat u ermee op uw knieën komt bij hem. Want daar is verwachting. En als u niet bidden kunt, zeg dan maar, Heere, leer ons bidden. En als u niet zuchten kunt, Heere, leer ons zuchten. En als je niet klagen kunt, Heere, leer mij klagen. En bid maar, Heere, wilt u deze week en ook volgende week zondag en maandag, tweede Pinksterdag, met uw geest rijk onder ons werken? We hebben het allemaal zo nodig. En als we zo bij hem komen, dan is er verwachting. Nooit bij u, bij mij vandaan. Nooit bij ons vandaan. Maar er is verwachting voor u en voor uw nakomelingen. Want de profetie van Jesaja gaat in vervulling. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44, vers 3. Hij is een hoorder, een verhoorder van het gebed. Hij laat zich niet onbetuigd. Zijn geest wordt uitgegoten en straks op de Pinksterdag worden de grote daden van God gezien, gehoord en opgemerkt. Er worden zelfs 3000 mensen onder één preek bekeerd. Kan dat ook vandaag nog? Dat kan ook vandaag nog. Kan dat ook nog op het Pinksterfeest volgende week zondag? Dat kan ook volgende week zondag. Bent u ermee bezig? Biddend? Smekend? Volhardend? Eendrachtig? We hebben samen gezongen. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot. Dat geven de Heere in rijke mate. Amen. We gaan met elkaar zingen zometeen Psalm 133 vers 1 en 3. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen... Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.